Als het goed is, bent u als gemeente het afgelopen jaar, als ik goed geïnformeerd ben, bezig met het boek Handelingen.
Dat klopt.
En dan bent u waarschijnlijk ergens in de kringen beland bij ongeveer Handelingen 10. Dat wisselt wat, hè? Nou ja, ik ben in ieder geval vanmorgen bij Handelingen 10 beland. Laat ik het dan zo zeggen. En ik wil dat met u gaan lezen en daarna met u gaan overdenken. En we gaan lezen Handelingen 10, vers 1 tot en met 36. Om te beginnen. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort die Cornelius heette. Hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. En hoorde hem zeggen, Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er, Heer? De engel antwoordde, je gebeden en je aalmoezen zijn door God als een offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius twee dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. De volgende dag, nog voordat de afgezanden van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar ik kreeg honger en hij wilde iets eten. En terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, aan vier punten op de aarde werd neergelaten. En op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. En hij hoorde een stem zeggen, ga je gang Petrus. Slacht en eet. Maar Petrus antwoordde, nee Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. Voor de tweede maal hoorde hij de stem, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot driemaal toe hoorde hij de stem. Direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Petrus vroeg zich verbijsterd af wat nou toch de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. En juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort. Nadat ze er overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon, ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen om Simon Petrus of die in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen, ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Ze antwoordden, Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele volk, Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel de opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen, om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij samen met hen op weg en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwamen ze in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. En toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hield hem overeind en zei, sta op, ik ben ook maar een mens. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen waar hij een groot aantal mensen aantrof. En hij zei tegen hen, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik u weten waarom u mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde: 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het middaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak: Cornelius, je gebed is verhoord. God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de leerlooier in een huis aan zee. Ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. Wij zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Daarop nam Petrus het woord en zei: nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Dat hij zich het lot aantrekt van iedereen uit welk volk dan ook wie ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Nu valt het kwartje. Zo moet Petrus gedacht hebben toen hij weer terugging naar Joppe. Nu begrijp ik pas wat God bedoelde met dat visioen. Nu komen de woorden van Jezus weer in herinnering. Toen Jezus had gezegd tegen de mensen: ik ben het licht van de wereld. Ik ben het licht voor de volken. Misschien ken je het wel uit je eigen leven, dat dingen niet gaan zoals je ze bedacht had. En dat er achteraf, als je dan terugblikt, dat je denkt: oh, maar de Heer had dit of dat dus willen laten zien. Hij heeft mijn blikveld verruimd. Dat is mooi. Maar op het moment dat je er nog middenin zit, dan denk je: wat is de Heer nou toch van plan? En dan heb je vooral vragen. In ieder geval, dit hele gebeuren heeft bij Petrus een actie in geloof teweeg gebracht. Het heeft hem aan het denken gezet. Waar zet de Geest ons toe in actie? Wat zijn de dingen die de Geest wil bewerken in ons eigen leven? De hamvraag is: waardoor komt mijn geloof weer opnieuw in beweging? Hoe bewerkt Gods Geest dingen in mij? Nou, daar wil ik straks op terugkomen, maar ik wil eerst het verhaal nog een keer volgen. Het is een drieluik. Het begint bij een gebeuren in Caesarea. Daarna gaat het verhaal naar Joppe en daarna ontmoeten twee werelden elkaar. Dat is het drieluik. Het eerste deel dus in Caesarea. In opdracht van Herodes is er een havenstad gebouwd voor de Romeinen, ter ere van keizer Augustus. Caesarea, dat betekent een stad voor de keizer. Het was dus allemaal nieuwbouw, een soort Almere aan zee in die tijd, een havenstad. Want Herodes dacht: ik maak goede vrienden met keizer Augustus als ik voor de keizer een eigen havenstad bouw, zodat hij niet zoveel met de Joden van doen heeft, dat hij gewoon rechtstreeks van Rome naar het Joodse Rijk kan afreizen. Een bolwerk dus voor de Romeinen, maar tegelijkertijd voor Joden was Caesarea nou the place not to be. Daar ga je sowieso dus niet heen. En afgelopen week was al aardig, komt mooi bijeen, dat de stad Caesarea was ook weer in het nieuws. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Er was een schip gezonken, ooit vroeger, En die is weer ontdekt, opgegraven. Allemaal mooie oude Romeinse spullen zijn uit zee gevist. Nou, klopt dus helemaal met het verhaal. Caesarea, de stad van, waar een garnizoen gelegerd was. Een garnizoen, zo'n 1000 man. En over elk 100 man was dan een legerleider, een centurio. Er komt nog een woordje, het woord cent bij ons in terug. Cent, 100 centen maakt 1 euro. Nou, 100 en dan heb je een legereenheid. En de leider een centurio. Cornelius was er één van. En hij was anders dan de andere Romeinen, want de Romeinen hadden vele goden om te aanbidden. Maar Cornelius was geraakt door het Jodendom en door het Joodse geloof. Het geloof dat er één God is. En hij bad ook tot die ene God. Niet dat hij een Jood was geworden of een Jodengenoot. Hij had zich niet laten besnijden. En hij had ook niet alle leefregels van al die Joden allemaal overgenomen. Maar wel die ene God. Daar richtte hij zich op. En zo was het in het 9e uur, het 3e uur in de middag is dat dan, dat hij tegelijk met al die andere vrome Joden het middaggebed, in het middaggebed ging. En dan verschijnt er een engel. En hij erkent in die engel ook de meerdere, de persoon van God. Hij noemt die engel Kyrie, dat wil zeggen Heer, dus hij vindt zichzelf de mindere ten opzichte van die engel. En die engel die komt met een boodschap van bemoediging. God waardeert jou. Waardeert jouw gebeden, waardeert jouw leven, waardeert jouw giften. God ziet jou. En dat betekent dat er komt een keer. Er gaat een keer komen in het leven van deze man. Petrus is daarbij nodig. Dan gaan we naar het tweede deel van de drieluik. En dan gaan we ineens naar Joppe toe. Destijds een oud-Joods havenstadje, was toen al een havenstadje. 50 kilometer ongeveer ten zuiden van Caesarea. En Petrus had zich daar gevestigd bij een leerlooier. Zou een Jood natuurlijk, een goede vrome Jood, nooit doen. Leerlooier die is met allemaal huiden bezig, allemaal bloed, en allemaal onreine toestanden. Maar Petrus had al geleerd van Jezus om toch anders in het leven te staan. Bovendien, hij was als visser ook niet, dat was ook niet het meest schone beroep. Dus hij woonde bij de leerlooier. Maar er zijn wel grenzen bij Petrus. Er zijn wel grenzen. En hij gaat bidden vlak voor het eten. En eigenlijk heeft hij honger en hij ruikt al die geuren al vanuit de keuken. En dan doet God daar iets mee. Hij neemt hem mee in een visioen. En Petrus ziet in gedachten een laken naar beneden komen met allemaal dieren. En hij wordt uitgenodigd om die dieren te gaan slachten. Maar dat kan helemaal niet, want het zijn allemaal onreine dieren. Er zijn grenzen. Dit is iets, dit heeft hij geleerd. Er zijn grenzen, dit is onrein, dat mag je niet eten. God, dit zal wel een soort beproeving zijn, maar ik geef me er niet aan prijs. Hij probeert het anders te bidden, maar dat beeld komt terug. Nee, Heer, ik geef me er niet aan prijs. Ik ga geen onreine dieren eten. Ik ga bidden voor mijn eten en dan, en weer komt dat beeld naar voren. Dat maakt, wat heeft dit dan te betekenen? Op de een of andere manier, God wil iets zeggen tegen Petrus, maar wat dan? Wat is dan de les? En op dat moment wordt er beneden aan de deur geklopt. En er staan daar een aantal mannen, Romeinen. En op de een of andere manier, Petrus wijst niet gelijk af, maar stelt een open vraag, wat is de reden van uw komst? En het is de Heilige Geest die Petrus aanzet om niet zomaar gelijk af te wijzen, maar om open te staan en mee te gaan met deze mensen. Tegen zijn gevoel in. Volgens mij zijn wij mensen geneigd om de Heilige Geest vooral graag te willen plaatsen in het verlengde van ons eigen verlangen. Heer, u weet wel wat ik allemaal graag wil. Ik heb het al 10 keer gebeden, Heer, wilt u het alsjeblieft gaan zegenen? En als de Heer dat dan doet, dan zeggen wij, nou kijk, de Heilige Geest heeft gewerkt. Maar heel vaak in de Bijbel blijkt de werking van de Heilige Geest juist tegen ons eigen verlangen in te gaan. Dat maakt dat geloven en in ontmoeting komen met Gods Geest eigenlijk verdraaid, spannend is. Want het spreekt ons heel vaak juist tegen. Dat gebeurt hier ook. Petrus heeft bepaalde ideeën gedacht. Zo moet het gaan, maar de Heilige Geest wil hem iets anders leren. Wil hem op een ander pad brengen. Wij willen de Heilige Geest vaak typeren als een soort goed gevoel. Het voelt goed, dus dan zal het goed zijn. Nou, de Heilige Geest is heel vaak niet een goed gevoel. Het spreekt ons tegen. Petrus gaat mee. En dan komt er die ontmoeting tussen die twee hoofdpersonen. Er zijn veel meer mensen bij, maar er komt een ontmoeting tussen die twee hoofdpersonen, Petrus en Cornelius. Er waren meer mensen in het huis, want die legerofficier die had een vroom leven. En dan krijg je vrome mensen om je heen, die dezelfde taal spreken, die dezelfde verlangens hebben. En die hadden... Die had hij uitgenodigd in dit huis, in zijn huis. Misschien herkent u dat als je Jezus gaat volgen, dan zijn er vrienden die haken af en er komen weer nieuwe vrienden bij. Dat huis dat was vol en die mensen waren allemaal benieuwd. Wat zou die Jood komen vertellen? En Cornelius heeft respect, gelijk vanaf de start, heeft respect voor Petrus. Hij gaat daar niet staan om te zeggen van, nou, welkom dat u in mijn huis bent. Ik ben legerofficier, ik heb strepen. En er is al heel wat dat u hier over de vloer mag komen. Want de Romeinen hadden eigenlijk, ze keken echt naar de Joden als een soort verachtelijk volk. Liet iemand helemaal niks van blijken. En Cornelius gaat dan zijn verhaal vertellen en bij Petrus valt het kwartje. Die woorden die Jezus altijd gesproken had en dat beeld wat tot drie keer toe naar beneden kwam met dat laken. En hij moet denken aan woorden van Jezus uit Markus 7, vers 20. Niet met wat de maag ingaat, wordt een mens onrein, maar wat uit het hart gaat, kan een mens onrein maken. En Jezus wees dan op slechte gedachten, op diefstal, overspel, hebzucht, bedrog, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Dat zijn de dingen die een mens onrein maken. En de Romein bemerkte tegelijkertijd dat Petrus ook niet terughoudend en neerbuigend naar hem was als Romein. Dat deden de vrome Joden, de rabbies, die zetten de Romeinen altijd op hun plek van jullie zijn heidenen. Zo, Petrus had ineens gevoeld, zo mag ik niet doen. De Heilige Geest had hem anders verteld. En dan ontstaat er een open gesprek van twee werelden die eigenlijk niet met elkaar praten, maar die van elkaar willen leren. En dan staat er in Handelingen 10, vers 34, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat er door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. En deze Jezus is Heer van alle mensen. En dat is een belangrijke ontdekking. Dat wordt de schakel voor een heel nieuw hoofdstuk. Een schakel in het leven van Petrus, maar ook voor die Cornelius en eigenlijk voor de hele kerk. Want hij gaat daar iets beseffen over wat Jezus had gezegd vlak voor de hemelvaart. Toen Jezus zei, Handelingen 1, toen Jezus nog de opdracht meegaf, ik ga wel naar de hemel, maar jullie gaan mij bekendmaken, eerst Jeruzalem, en dan heel Israël, daar waren ze al volop mee bezig. Maar wat Jezus zegt, er komt een moment, dan gaan jullie ver over de grenzen van Israël heen, om mij bekend te maken. En dat kwartje gaat nu ineens vallen. Ineens beseft hij, maar dan moet ik heel veel vooroordelen overboord gooien, zodat ik deze man het evangelie kan vertellen. wat kan dit hele verhaal nou ons leren in ons eigen leven? Nou, ik heb er 3 dingen uitgehaald. In de eerste plaats dat Petrus iets weergeeft over wat verwacht God nou van mensen. Hij heeft over in ieder geval dat die mens leeft met ontzag voor God en rechtvaardig is in het omgaan met zijn medemensen. Dat zijn de 2 pijlers wat God werkelijk belangrijk vindt. Niet je ras, je afkomst, je kerkelijke denominatie of wat dan maar ook. Die dingen zijn allemaal bijzaak. Zijn niet van belang van God. Leven mensen in ontzag voor hem en rechtvaardig met hun medemens. En dat is een keuze. Daar moet je voor kiezen. Daar komt je niet aan, maar het is een keuze. Zo wil ik in het leven staan. Tweede, wat dit verhaal leert, is het bewustzijn bij Petrus dat het draait om Jezus Christus. Dat is hetgeen wat hij uiteindelijk moet brengen, dat Jezus Christus de vrede van God ook voor die ander voor ogen heeft. Dat moet hij brengen. Echte diepe. Mensen verlangen niet naar een of andere religie, mensen willen de vrede van God proeven in het leven. Dus dat is hetgeen wat hij moet overbrengen. En dat is dan gelijkertijd voor ons een vraag. Wat dragen wij uit? Wat brengen wij over? Is dat de vrede van Jezus die we willen overbrengen? Of nemen we dingen mee? Extra dingen. Dat is gelijk dan de 3e les. Petrus ontdekte, behalve dat heb ik nog heel veel ballast. Wat ik denk, wat ik ook allemaal mee moet nemen. Wat ik ook allemaal die ander van moet overtuigen. En hij ontdekte, dat moet ik allemaal thuis laten. Dat is mijn wereld, mijn achtergrond. Dat hoef ik niet mee te nemen. In hoeverre hebben wij die neiging om mensen te benaderen en dan te gaan praten over, ja, maar dan moet je het zus en zo in je levensstijl en dan moet je dit anders en dan moet je. En dan hebben wij het idee, wij moeten de anderen gaan goedkeuren. Gaan labelen. Want als je zus en zo leeft, dan wil ik je wel een broer of een zus in geloof noemen. Dus we plaatsen mensen in de hokjes. En als je in het juiste hokje zit. Petrus leert hier, ik moet kijken door de ogen van Jezus zelf. En niet door de ogen van allerlei mijn achtergrond. Ik moet door de ogen van Jezus naar die mens kijken. De Heer sluit een zondaar in zijn hart en hij gaat vervolgens met die mens verder en je ziet die mensen veranderen. Neem het voorbeeld Zacchaeus, die wordt door Jezus in het hart gesloten en Zacchaeus die wil niks anders meer, die wil veranderen. Gelovigen hebben de neiging om mensen uit het hart te sluiten. En dat geeft dan alleen maar verwijdering en veroordeling en wat dan ook. Waaraan meten wij mensen elkaar? Willen we mensen zien door de ogen van Jezus? En soms dan is het lastig, dan ontdek je je eigen werelden en dan is het de Heilige Geest die ons soms tegenspreekt. Dit is jouw wereldje, jouw leven, maar ik wil jou ergens heen brengen. Het is zo mooi om juist elkaar deelgenoot te maken. Als je die dingen weglaat en je alleen maar kunt horen wat God doet in het leven van die ander. En als je dan ontdekt, op de een of andere manier, die ander is zo anders, maar hij heeft ook ontzag voor God. En zij wil ook het goede met een ander. Als je dat ontdekt in elkaar. En dan lees ik aan het eind van die geschiedenis, Handelingen 10, vers 44, we gaan dat eind nog lezen. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. En de Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook de heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. En toen merkte Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net zoals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij gaf hen de opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. En toen dacht ik even stiekem, misschien heeft Petrus toen wel zijn eerste varkenshaasje gegeten. Maar dat weet ik niet zeker. Dat is maar even een suggestie. Maar waar het hier om gaat is, Petrus kwam tot de ontdekking, de Heilige Geest werkt ook buiten mijn eigen wereldje. En wat is dat mooi om te ontdekken. En dan is gelijk die vraag, en wat hindert ons dan om dat te zien bij een ander? Wat belemmert ons om mensen open te ontvangen? Wat zit ons soms in de weg? De angst, die ander is zo anders. Ik weet niet wat ik aan die ander heb. Hebben we de angst, het gebrek aan vertrouwen dat God ook in die ander zijn werk zou kunnen doen? Is dat het wat ons belemmert? Petrus moest er overheen. Petrus is er doorheen gegaan en het verrijkte zijn blikveld. Hij kon de grenzen over. En de mensen mochten daar gedoopt worden. Dat is dan een ultieme antwoord wat je als mens mag geven. Als je ziet van, Heer, de Heer is ook in die persoon, in zijn of haar leven aan het werk, dan mag die persoon gedoopt worden. Nou, die de schoen past, die trekken hem dan maar aan. Opdat je mag meemaken, de Geest wil actie in ons geloof. Hij wil ons niet alleen in een actie zetten. Hij wil dat ons geloof in beweging komt. Dat er weer groei is, dat we verder gaan. Geloof dat de Heer het wil bewerken. Ook in Tiel, ook in uw eigen leven. De Heer wil u zegenen. Amen. Laten we samen bidden. Heer Jezus, u reikt zoveel verder dan wij als mensen. Uw liefde is zo groot. Uw vrede is zo diep en zo breed. Heer, wij zijn dankbaar als we zelf iets van uw liefde en uw vrede mogen ontvangen. Maar dat dat dan ook is voor die persoon in dat maatpak waar je misschien zoveel moeite mee hebt. Of die persoon in zijn leren jas met tatoeages waarvan je denkt, ik vind hem alleen maar beangstigend. En die persoon, Heer, die uit zo'n andere cultuur komt, maar toch één ware God zoekt. En dat we dan aan die andere Heer toch ook Jezus mogen vertellen. Heer, wilt u ons helpen onze eigen angst en al onze eigen ballast, Heer, achter ons te laten. Geef ons, Heer, dat we open en ontvankelijk zullen zijn voor mensen. Opdat we gastvrijheid kunnen betonen. En ten diepste waar het om gaat, de vrede van Jezus kunnen delen. En dan kan het zo verrijkend zijn. Als je leven kan delen met mensen die totaal anders zijn dan wij. Heer, help ons hierbij. Heer, laat als het ware, Heer, dat doek met al die onmogelijke dingen van ons, Heer, laat het zakken, Heer, in een visioen voor onze ogen. En help ons, Heer, uw weg te gaan. Geef ons de moed, geef ons vertrouwen. In Jezus' naam. Amen.